Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Goeiedag beste luisteraar, welkom bij deze nieuwe podcast. Deze podcast gaat over het commentaar op de nieuwe visie over psychische problematiek. En dat commentaar wordt geleverd door Peter Lucassen. En ik ben Femke Veldman, huisarts. Peter Lucassen, jij zit nu tegenover me.
Ja.
Goedemorgen. En jij bent huisarts en onderzoeker aan de Radboud Universiteit aan de afdeling Eerste Lijns Geneeskunde.
Ja.
En we hebben een eerdere podcast al opgenomen en dat ging over wat huisartsen kunnen doen aan sociale oorzaken van ziekte. En we gaan het nu hebben over jullie commentaar op de nieuwe visie over psychische problematiek. Dat is een nieuwe visie van het NAG, hè? Over de psychische problematiek. En het is jullie commentaar. Met wie heb je dit beschreven?
Ik heb dit samengeschreven met Jules Houwe, Suzanne Lichthart en Tim Olderhartman.
Okay.
Allemaal mensen van de Mental Health subafdeling van de afdeling Eerste Lijns Geneeskunde aan het Radboud UMC.
Kijk, nou, je zegt in dit HMW-artikel, deze visie die mag niet een verstoffend document worden zonder consequenties voor de praktijk. Wat vinden huisartsen en POH-GGZ's hiervan? Nou, je neemt in het artikel het initiatief om een aantal punten te verhelderen en scherper neer te zetten. En die punten die zullen we zo meteen bespreken. Dat gaat ten eerste over klachten die bij het leven horen. Ten tweede, wat moeten huisartsen met een DSM-diagnose? En ten derde, wat gaat de POH-GGZ concreet doen? Nou, eerst eens even algemeen over deze visie. Wat kan je daarover vertellen?
Nou, ik vind op de eerste plaats het goed dat het goed is dat huisartsen zich uitspreken over wat zorg voor mensen met een psychologisch probleem moet inhouden. En ik vind de uitgangspunten van de nieuwe visie eigenlijk ook goed. Die uitgangspunten zijn dat er een klacht- en persoonsgerichte beoordeling moet zijn van de patiënt met gedeelde besluitvorming in een goede arts-patiëntrelatie. Waarbij de huisarts in de diagnostiek onder andere gebruik maakt van de DSM-criteria. Waarin qua behandeling de huisarts begint met de minst ingrijpende generieke behandeling die past bij de klachten van de patiënt. Daarnaast is het uitgangspunt dat die zorg uitgevoerd wordt door het team huisarts POH GGZ. En een van de belangrijke andere punten vind ik de beschrijving van de samenwerking met sociaal domein en met de generalistische en specialistische GGZ.
Ja. Dus dit zijn hele mooie uitgangspunten. Heeft dit je hierin ergens verbaasd, deze uitgangspunten?
Ik vind ze echt des huisarts, dus ja. Ik vind de uitgangspunten prima.
Op deze plek wil ik graag nog even één ding aanvullen. Namelijk dat deze nieuwe visie, die heet Visie Huisartsenzorg voor patiënten met psychische problematiek, die is eind 2022 verschenen en is te vinden op de NAG-site. Hij is ontwikkeld door een samenwerking van NAG, INEEN, LAV en PSIAG. En deze podcast die gaat over het commentaar op deze visie, op drie verschillende punten. Laten we beginnen met punt 1.
Nou, dat klachten die bij het leven horen, dat die eigenlijk anders behandeld worden als klachten die niet bij het leven zouden horen. Met name dat de huisarts zeer terughoudend is om iets te doen bij klachten die bij het leven horen. Dus daar zal het beleid veel gericht zijn op terugverwijzing naar zelfredzaamheid.
Ja, het is een beetje lastig, hè? Klachten die bij het leven horen. Wat hoort nou wel of niet bij het leven? Zoals je in het eigen artikel ook noemt, horen de gevolgen van misbruik of een pestverleden bij het gewone leven?
Ja, dat vonden wij een belangrijk punt.
Ja.
Het is ook eigenlijk te veel een doktersoordeel van wat wel en niet bij het leven hoort. Wij vinden dat de ernst van de klacht voor de patiënt leidend moet zijn bij de benadering en behandeling. En niet of die klacht volgens de dokter past bij het leven. Want dat vinden we sowieso een onduidelijk uitgangspunt.
Ja, lijkt me ook best verantwoordelijkheid die je als huisarts dan zou hebben om dat dus eigenlijk te moeten beoordelen.
Ja,
dit hoort erbij of dit hoort er niet bij.
Ja, het is een oordeel en het lijkt me ook niet helemaal passen in de gedeelde besluitvorming.
Nee.
Wij vinden dus dat je een patiënt zijn of haar verhaal moet laten vertellen. En dan niet het oordeel moet hebben van hoort het wel of niet bij het leven. Maar dat je aan de patiënt vraagt wat heb je nodig om verder te kunnen.
Ja. Het idee van of het wel of niet bij het leven hoort, dat doet me wel denken aan het soort van onnodig medicaliseren van klachten. Dat het idee van, ja, bijvoorbeeld iemand komt op mijn spreekuur en die is hartstikke verdrietig en ja, toch somber omdat een relatie is uitgegaan. Ja, dat hoort in mijn ogen wel bij het leven. Maar iemand kan daar ontzettend veel last van hebben. En dan zou ik het liefst het niet willen medicaliseren, dat het dus inderdaad meer een diagnose wordt. Maar dat dit wel bij het leven hoort. Zonder het niet serieus te nemen. Wat vind je hiervan in dit kader met het niet medicaliseren?
Ja, ik denk dat het een beetje afhangt van hoe je medicaliseren definieert. En ik zou medicaliseren definiëren als dat je naar het probleem wat die patiënt vertelt, dat je daar een medisch etiket op plakt. Bijvoorbeeld depressie of allerlei andere dingen. Maar dat vind ik medicaliseren. En niet dat je naar het verhaal van iemand luistert en dat je dan denkt van ja, dit is alledaags. Ik bedoel, die patiënt is niet voor niks naar een dokter gekomen. En die patiënt zal ongetwijfeld geprobeerd hebben om zelf verder te komen met de troubles die zij of hij meemaakt. Maar die loopt vast en die komt bij de dokter. En ik denk dat je als dokter heel veel mogelijkheden hebt om met een gesprek te helpen of misschien is een verwijzing nodig, maar dat hangt altijd af van de patiënt. En dat vind ik niet per se medicaliseren. Ik vind medicaliseren echt iets dat je het etiket van een medische aandoening of stoornis op die patiënt plakt.
Ja, en daar komen we zo meteen in die DSM-diagnose, komen we daarop terug. Jij zei in een voorgesprek, zei je ook, als je het hebt over de ernst van de klacht inschatten, maakte jij de vergelijking met een psychiatrisch ziektebeeld met een lichamelijke klacht, waarbij het voor ons heel normaal is om die ernst in te schatten.
Ja, dat vind ik nog steeds een hele fijne en goede vergelijking. Kijk, als je iemand hebt met lichte lichamelijke klachten, dan ga je ook niet verwijzen of met allerlei ingewikkelde medicijnen behandelen. Dan leg je die klacht uit en dan zeg je tegen de patiënt, die geeft je een advies of misschien is uitleg voldoende. En zo werkt het volgens mij ook bij een psychologische klacht, dat je dan aan de patiënt kunt uitleggen en dat je samen ook het gesprek afsluit van kun je zo verder. He, dus dat zou mijn eerste insteek ook zijn. Van bij een lichte klacht zou ik kijken of iemand zelf verder kan met een eenvoudig gesprek met mij.
Ja. Gaan we naar punt 2. Dat gaat over de DSM-diagnose. Daar wordt in de visie ook over gesproken. Dat we dat zouden moeten volgen. En wat moeten huisartsen met een DSM-diagnose? En dan is het misschien goed om daarin te realiseren dat ik ben opgegroeid in tijdperk met DSM-diagnose, dat het gewoon heel normaal is. En jij hebt een tijd gehad dat je dat er niet was. Ja, ik heb dit verschil eigenlijk nooit zo gerealiseerd. En zo zullen de luisterende huisartsen ook verschillen.
Ja, nou, in de tijd dat ik begon als huisarts was er sprake van vitale depressie en reactieve depressie. En de term reactieve depressie wijst eigenlijk al naar de oorzaken van depressie. Nou is daar in de loop van de tijd is daar de DSM-systematiek bijgekomen. Die hebben huisartsen overgenomen. En de DSM-systematiek is in zekere zin gemakkelijk, want het is precies dezelfde benadering als die je ook bij lichamelijke problemen hebt. Je hebt dan een anamnese en je moet een aantal symptomen uitvragen. En als je voldoende van die symptomen bij elkaar hebt, dan heb je een diagnose. En dat wijst dan automatisch de weg naar de behandeling. Het uitgangspunt van de DSM is dus eigenlijk een ziektegerichte benadering. En daarom vind ik die benadering medicaliserend. Ja. Hè, omdat je precies hetzelfde doet als in de somatiek.
Terwijl dat soms misschien nog niet eens nodig is.
Ja, ik denk dat je het meestal niet nodig hebt. Maar het uitgangspunt, de oorspronkelijke uitgangspunt van de DSM was ook dat er de oorzaak van de klachten van de patiënt, of de oorzaak van de diagnose, is in de patiënt te vinden. Aanvankelijk dacht men en hoopte men somatische oorzaken te vinden, in de zin van neurotransmitters of genetische patronen. En ik denk dat een van de oorzaken van het veel antidepressiva gebruik is dat je heel gemakkelijk een DSM-diagnose kunt stellen. En ik denk dat het heel makkelijk is om medicijnen voor te schrijven. En ik zou eigenlijk een andere benadering willen voorstellen. En dat is met plechtig woord een narratieve benadering. Maar het houdt eigenlijk niet veel anders in dan dat je met de patiënt in gesprek gaat over wat er is gebeurd in het leven van iemand. Dus stel iemand zegt van ik ben down en ik heb nergens meer zin in en ik slaap slecht enzovoort. Dat je dan een gesprek probeert te beginnen wat gaat over wat iemand meegemaakt heeft of wat er aan de hand is in zijn of haar leven. En ik denk dat je daar eigenlijk in 9 van de 10 gevallen de aanleiding te pakken krijgt. En ik denk dat je dan ook met de patiënt samen op die aanleiding verder kunt gaan en zeggen van, wat zou je daaraan kunnen veranderen? Wat heb je daarvoor nodig? Wat is eigenlijk je doel? Dus ik denk dat die benadering veel meer recht doet aan, en ik denk dat die ook veel persoonsgerichter is eigenlijk dan de ziektegerichte benadering van de DSM. Ik zou persoonlijk zeg maar echt een lans willen breken voor die benadering. En dan, kijk, de DSM heb je misschien ooit nodig als iemand voor je zit met een zeer ernstige depressie, waarvan je meteen het idee hebt van, nou, dit is erg heftig en ik maak me daar zorgen over. Dan zou ik meteen naar de ziektegerichte benadering gaan, omdat zo'n patiënt waarschijnlijk snel antidepressiva nodig heeft. Zo. Maar ik denk dat dat uitzonderingen zijn. Als ik naar mijn eigen carrière kijk als huisarts, dan denk ik dat ik maar een paar patiënten heb gezien met zo'n ernstige depressie, die we vroeger vitale depressie zouden hebben genoemd.
Ik vind het echt een interessante kijk daarop. En je zegt wel een paar leuke namen in je artikel. Dan heb je het bijvoorbeeld over John Launer. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek.
Ja.
Die naam staat dus ook in het artikel. En die heeft die narratieve methode ook ontwikkeld om meer het gesprek te hebben met de patiënt.
Ja, John Launer is een huisarts in Londen die heel veel onderwijs heeft gegeven en begeleiding in dit soort benaderingen. Hij heeft zijn benadering ook omschreven in een boek. Hij heeft met name, waar hij erg op focust, is wat vraag je en hoe vraag je dingen aan mensen. Het nadeel van John Launer vind ik, terwijl ik veel bewondering heb voor zijn methode, vind ik dat hij nooit heeft geprobeerd om zijn benadering wetenschappelijk te onderbouwen. Nee. Zeg maar, hè. Dus,
ja.
Maar het is in ieder geval heel inspirerend om voorbeelden te zien die hij geeft van gesprekken die hij op die manier voert met patiënten. En een ander voorbeeld is de Nederlandse psychiater Jim van Os, die veel wetenschappelijk werk heeft gedaan en die ook betrokken is geweest bij eerdere versies van de DSM. Als psychiater stelt hij ook voor om niet DSM-gericht mensen te benaderen met psychologische problemen. Hij stelt voor om die mensen grofweg gezegd 4 vragen te stellen. De eerste vraag is, wat is er met je gebeurd? De tweede vraag is, wat heeft het met je gedaan? De volgende vraag is, wat zijn je sterke en zwakke kanten? En de laatste vraag is, waar wil je heen, wat heb je nodig? En ik denk dat het pregnant is dat een psychiater als Jim van Os dit voorstelt, omdat hij heel erg goed bekend is met de DSM-systematiek. En hij is een van de vele internationale criticasters van het DSM-systeem.
Ja, dat is ook beschreven in een artikel wat ooit in het Huisarts en Wetenschap gekomen is. Dat is van augustus 2018. En voor meer verdieping erover, dan kan je het artikel in de show notes vinden. Dan gaan we naar punt 3, waar jullie commentaar op hadden. En dat ging over de POH-GGZ. Wat gaat hij nou concreet doen? En wat zijn jullie adviezen?
Ja, in de nieuwe visie staat dat de POH-GGZ een aantal dingen moet kunnen, zoals vraagverheldering enzovoorts enzovoorts, maar ook kortdurende generieke behandelingen. Dat wordt niet toegelicht. Het is niet duidelijk wat men bedoelt met korte generieke behandelingen.
Dan in de zin van hoeveel dagen het is en wat voor inhoud het
wat voor
hebben.
Inhoud met name. En er zijn een aantal kortdurende generieke behandelingen en die zouden wij graag expliciet in het rapport zien.
Ja.
Bijvoorbeeld problem-solving therapie en behavioral activation. En misschien hoort de cognitieve behandeling van insomnia daar ook bij. Ja. Nou is het zo dat in de officiële rapporten van de POH-GGZ staan die generieke behandelingen ook niet met name en toenaam genoemd. En wij denken dat het wel belangrijk is om daar een soort eensgezindheid over te hebben, zeg maar. Dat als je een POH-GGZ in dienst neemt, dat je weet van nou, die kan dat en dat en dat.
Ja.
En we hebben het idee, maar dat kunnen we niet zo goed hard maken, dat er nogal veel verschil is in de benadering tussen verschillende POH-GGZ. Ja.
Ze komen ook vanuit alle hoeken, hè, van de, van de zorg. Dus dan is het ook wel een verschil in vooropleiding, dus een verschil in wat ze kunnen. Maar bepaalde generieke behandelingen die iedereen zou moeten hebben, dat zou wel mooi zijn.
Ja, ik vind dat er verschillen zijn, vind ik helemaal geen probleem. Maar het is wel belangrijk dat je een soort basis hebt, waarvan je kunt zeggen van nou, iedere POH, GGZ kan dat en dat en dat.
Ja. En wat zouden jullie voorstellen qua duur, hoe lang het bij de POH is?
Nou, kortdurend en dan denk ik aan tussen de 1 en de 5 gesprekken. Hè, ja. Dat vind ik kortdurend, dat vind ik ook passend bij de voorziening huisartsenzorg. Ja. En ik denk ook dat het belangrijk is om dat we ons daartoe beperken, omdat het gewoon vol loopt, zeg maar, ja. Bij de POH GGZ.
Dat merk ik bij ons ontzettend, dat het lang duurt voordat iemand terecht kan en dat mensen dus best wel lang blijven hangen. Ja. Dat het toch ook wel als een schaarse zorg gezien moet worden. Ja. En 5 is genoeg.
Ja.
Ja. Of in ieder geval 5 is genoeg, misschien dan door naar.
Ja, nou ja, en daarom is het ook belangrijk dat je evidence-based behandeling kiest. En die behandelingen die ik genoemd heb, die zijn echt goed onderbouwd wetenschappelijk.
Ja. Hebben jullie nog reacties gekregen van de POH GGZ?
Nou, wat ons verbaasde toen we het rapport lazen was, het NRG heeft aan veel instanties gevraagd om commentaar te leveren op die nieuwe visie. En dat vind ik een prima uitgangspunt. Maar een tweetal landelijke POH GGZ-organisaties, die hebben helemaal niet gereageerd. En dat vind ik echt vreemd, want ik zou zeggen, daar moet je juist op reageren als organisatie voor POH GGZ.
Ja, want dan heb je ook je stem erin.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Toen ik hiermee bezig was met de voorbereiding, toen realiseerde ik me ook dat ik qua welke behandelingen ze allemaal doen, dat ik eigenlijk niet een volledig overzicht heb van mijn eigen POH GGZ. Dat is ook wel een gemis.
Ja, ik denk dat dat klopt niet alleen voor jou, maar ik denk dat het voor veel huisartsen geldt. Hè, dus dat huisartsen zeggen, maak maar een afspraak bij de POH GGZ. Ja. En dat ze dan vervolgens eigenlijk niet zo'n idee hebben wat er dan gebeurt bij die POH GGZ. En ik denk dat dat geen goede zaak is, omdat huisarts mede verantwoordelijk is voor de behandeling van de patiënt die naar een POH GGZ verwijst. Dus ik vind ook dat huisartsen zich meer moeten verdiepen in wat een POH GGZ doet. En ik denk ook dat ze in samenspraak moeten afstemmen van wat zijn nou de gewenste behandelingen eigenlijk en wat is de benadering van de POH GGZ.
Ja. Ja, en we hebben eerder ook een podcast opgenomen over PST. Dus dat is ook terug te luisteren in de podcasts. En ja, het zou leuk zijn als we daar wat meerdere van hebben. Dat huisarts ook een idee hebben. Wat is nou eigenlijk, wat zijn nou? Behavioral
activation. Ja. Ja, dat is dus gedragsactivatie. En ik dacht aanvankelijk van dat het hetzelfde was als dat je het advies geeft van ga meer wandelen of ga meer leuke activiteiten doen. Maar het heeft iets meer om het lijf, maar de behandeling is goed onderbouwd. In ieder geval in Engeland voor volwassenen. En wij zijn bezig zelf met een onderzoek naar het effect van behavioral activation bij oudere mensen. En het zou denk ik interessant zijn om daar een keer een podcast over te houden.
Ja, ja. Nou, voor in de toekomst. En dan had ik zelf nog 2 dingen in de visie gelezen wat ik dacht, het is misschien wel goed om dit nog even te benoemen, mochten luisteraars dit niet weten. Dat ten eerste dat GGZ-behandelaars direct naar andere GGZ-behandelaars kunnen verwijzen wanneer ze denken dat dit noodzakelijk is, zonder tussenkomst van de huisarts. En dat kan ook vanuit de GGZ-psycholoog. Nou, dat zal voor veel mensen zal dat bekende kost zijn, maar weet dus dat dat onderling kan.
Ja, het lijkt mij een goede zaak.
Zeker.
Al zouden die mensen die onder elkaar verwijzen wel een bericht naar de huisarts moeten sturen.
Ja, zeker. En als laatste punt voor mij is in de visie staat ook, in geval van wachttijden adviseert de huisarts de patiënt contact op te nemen met de GGZ-aanbieder en zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar heeft de verantwoordelijkheid om een passend aanbod te leveren. Nou, dat herken ik niet in de praktijk. Wat kan je hier nou mee? Het staat in een visie, maar ja, dat lukt helemaal niet. Ze komen gewoon bij ons totdat ze ergens terecht kunnen komen.
Ja, ik denk dat het een mooie visie is natuurlijk. Hè? En het zou in de ideale wereld misschien voorkomen. Maar ik denk dat het een utopie is om te denken dat dit kan in de praktijk. Omdat al die GGZ-behandelaars overvol zitten. En er is echt niemand die die patiënt even over gaat nemen van de huisarts. Nee. Ik heb dezelfde ervaring als jij. En ik denk dat je de meeste mensen gewoon terugkrijgt. Omdat ze te veel last hebben of omdat ze vinden dat ze te lang moeten wachten of whatever. Maar ik denk dat dit een beetje een utopie is.
Ja, een droom. Hoop. Ja.
Droom, ja.
Heb jij nog aanvullende opmerkingen om mee af te sluiten?
Ik zou dus echt een groot pleidooi willen houden voor een narratieve benadering. Dus je verdiepen in het verhaal van de patiënt en om de DSM op de achtergrond te houden.
Ja, nou dat is een mooi plan. We zetten die mensen en artikelen waar we naar verwezen hebben, zetten we in de show notes. Dat zijn interessante dingen om nog eens na te lezen. Peter Lucasse, hartelijk dank voor jullie commentaar op de nieuwe visie over psychische problematiek. En ik ben Femke Veldman. Tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.